Hey, je luistert naar Kussenpraat, de podcast die sociale normen over seks en seksualiteit uitkleedt. Welkom, ik ben Rebecca, je host. Ja, kussenpraat, pillow talk. Die gesprekken die kunnen zo heerlijk zijn als je ontspannen bijkomt van het plezier dat je net hebt beleefd. Dan heb je de rust om intieme en eerlijke gesprekken te hebben. Je hebt net seks gehad, hoe dat dan er ook uitziet voor jou. En je voelt je open, misschien een beetje kwetsbaar. De wereld ligt eventjes stil. Maar hoewel seks iets persoonlijks is, geven sociale normen ook vorm aan hoe we seks hebben en seksualiteit ervaren. En die seksuele normen, die hebben weer een invloed op hoe de maatschappij eruit ziet. En in deze podcast ga ik het daarover hebben. Welke ideeën bestaan er over seks en seksualiteit? Waarom? Maar ook, hoe worden die seksuele normen ingezet? En hoe kan het anders? Nou, kort even iets over mij, zodat jullie ook weten wie hier zo tegen jullie aankletst. Ik ben dus Rebecca. Ik kan elk gesprek terugleiden naar een analyse van seks. En ik doe een promotieonderzoek naar regulering van intimiteit. En ik hou ook van moeilijke vragen. Dus in deze podcast hoop ik die drie dingen te combineren. Nou, toen ik bezig was met het concept uitschrijven van deze podcast, wilde ik heel graag een feministische en een sekspositieve insteek hebben. Sekspositief feminisme houdt trouwens in dat de seksuele bevrijding gezien wordt als een essentieel onderdeel van gendergelijkheid. En sekspositiviteit meer in het algemeen houdt in dat seks en seksualiteit in eerste instantie gezien wordt als een positief onderdeel van het leven van een persoon. En ik denk ook zeker dat seks positief kan zijn, gelukkig maar. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het soms wat ingewikkelder ligt dan dat. Want seks is ook messy en er zijn heel veel bredere machtsdynamieken die in het spel zijn. En er zijn allerlei verwachtingen of teleurstellingen die gecreëerd worden en die erbij komen kijken. En dat is ook belangrijk om naar te kijken. Dus in deze eerste aflevering wil ik beginnen met het hebben over sekspositivisme en feminisme. En dan gaan we kijken naar wat het ons kan brengen, maar ook wat de potentiële valkuilen zijn. En ik ga straks in gesprek daarover samen met Cassandra Douw. Maar daarvoor ga ik eventjes eerst in mijn eentje tegen jullie aanlullen, om een beetje de context te schetsen en heel kort ook de geschiedenis in te duiken, zodat we wat beter kunnen snappen waarom we deze discussie in 2020 voeren. Deze aflevering kijkt trouwens vooral naar heteroseksuele seks. En in andere afleveringen gaan we de focus weer ergens anders leggen. Beloofd. Sekspositivisme dus. Ik denk er meteen aan de clitoris, het meeste funky en leuke onderdeel van het lichaam van mensen met vulva's. En laatst kreeg ik een glimlach op mijn gezicht toen ik door mijn straat liep en ik zag een sticker met een schattige clitoris erop, waarnaast Find Me stond geschreven. Dat is van de You're Welcome Club trouwens, die sticker heeft gemaakt. En ik zie dat steeds meer om me heen. Ik denk dat er een duidelijke sekspositieve beweging is die gaat om het claimen van het plezier van vrouwen. Er worden bijvoorbeeld slutwalks georganiseerd om de geuzennaam van slut te vieren als iets leuks. En we zijn met z'n allen vulva's aan het kleien, we zijn vulva's aan het breien. En dat is maar goed ook, want door de geschiedenis heen is de seksualiteit van vrouwen heel vaak onderdrukt geweest en het seksueel plezier van vrouwen genegeerd. We weten bijvoorbeeld pas sinds 1998 hoe de clitoris precies in elkaar steekt. Oh, en wie dat niet weet, kan trouwens even spieken op de illustratie van deze podcast, waar je een soort van gezellige clitoris ziet als een soort mega springkussen. Maar goed, dus we weten eigenlijk pas sinds iets meer dan 20 jaar hoe leuk die clitoris is. En dat zegt nogal wat over onze seksuele moraal. Die arme clitoris heeft pas zo laat de credits en de aandacht gekregen die ze verdient. Maar het is geen toeval dat we zo lang weinig hebben geweten van het plezier van vrouwen. De seksuele moraal is door de eeuwen heen altijd ter verandering onderhevig geweest. Dus die moraal zegt veel meer iets over macht en economische en sociale belangen. Dan dat het iets zegt over een onveranderlijkere natuur van de mens. En het negeren van vrouwelijk plezier is dus eerder een consequentie en een manier van vrouwen onderdrukken dan iets wat logisch voort zou komen uit wie we zijn. Maar wat natuurlijk wel een redelijke constante is door de westerse geschiedenis, is de regulering van de seksualiteit van vrouwen. Maar hè, mannen waren dan ook degene die lange tijd de machtsposities hebben bekleed. En vrouwen moesten dan alleen maar zorgen voor reproductie of voor het plezier van de man. Dus een vrouw kon een moeder zijn of een dochter zijn. En wie dat niet was, als een vrouw meer vrij gevochten was, dan werd ze een hoer genoemd. En die meten met twee maten tussen mannen en vrouwen en hun seksualiteit, die is zo gecreëerd door de geschiedenis heen. En dat zien we nu nog steeds, hè? Dat seksuele vrouwen vaak worden weggezet als slet, terwijl seksuele mannen geprezen worden, een soort van hè, de slet en de player. Nou ja, je kent het misschien wel. Maar in ieder geval waren er ook altijd vrouwen die zich daartegen hebben afgezet. En dat is voornamelijk heel erg gepolitiseerd geweest tijdens de Tweede Feministische Golf. In eind jaren 60 en in begin jaren 70, toen feministen hun seksualiteit ook begonnen op te eisen. En ze vochten onder andere voor het recht om seks te hebben buiten reproductie. En daarvoor is anticonceptie en abortus natuurlijk een heel erg belangrijk onderdeel van geweest. Dus anticonceptie was essentieel voor feministen in die tijd. Misschien ken je wel die foto's van protesten voor baas in eigen buik, waarbij vrouwen dat op hun buik schreven om het recht voor abortus, maar ook anticonceptie op te eisen. Want anticonceptie was natuurlijk best wel revolutionair, want het koppelde seksueel plezier en seksueel genot los van reproductie, dus los van het krijgen van kinderen. En natuurlijk waren er daarvoor ook wel vormen van anticonceptie, maar die waren zeker niet zo betrouwbaar als de pil. Mijn oma bijvoorbeeld, die werd verteld door haar huisarts dat ze na de seks in een bad met azijn moest gaan zitten. Nou, ze heeft redelijk snel een kind gekregen. Surprise, surprise. Dus die anticonceptie is enorm belangrijk geweest voor het opeisen van de seksuele bevrijding van vrouwen. En dat hebben we dus mede aan de feministen van de Tweede Golf te danken. Dus shout-out naar de Dolomina's. Maar tegelijkertijd was er in die tijd, of iets later, begin jaren 80, ook een deel feministen die seks als iets potentieels onderdrukkend zag, voornamelijk dan in een patriarchische wereld. Oh, en trouwens even een definitiemomentje, want er wordt continu met het woord patriarchaat gegooid, en dat is natuurlijk helemaal goed, maar we moeten wel een beetje op één lijn zitten. Met patriarchaat bedoel ik het sociaal-economische en ook het politieke systeem waarin genderhiërarchieën tussen mannen en vrouwen de basis zijn van de machtsverdeling, en daarbij komen vrouwen er meestal het slechtste uit. En mensen die niet per se in die binaire categorieën van man en vrouw vallen, die worden al helemaal onderdrukt. In ieder geval, die zogenaamde sekskritische feministen, die richten zich op hoe heteroseksuele seks in het patriarchaat, met hoofdletter P, vrouwenonderdrukking kon verergeren. En zij hadden vooral gemunt op porno, maar keken ook breder. En ik was trouwens als 16-jarige daar blijkbaar ook één van, want ik riep toen dat ik van plan was om nooit een piemel te pijpen, omdat ik het vrouwonterend vond. Nou ja, dat idee dus. Maar tegelijkertijd was er ook een beweging die zich afzette tegen dat sekskritische en seksnegatieve, en die richtte zich voornamelijk op vrije seks. Met het idee dat als vrouw, als jij je eigen seksualiteit zou toe-eigenen, dan kon je met vrije seks die mannenwereld op zijn kop zetten. De seksuele vrijheid voor vrouwen, fucking our way to freedom, klinkt natuurlijk heerlijk als je het leuk vindt om vrije seks te hebben. En ik denk ook zeker dat die casual seks buiten het huwelijk heel erg bevrijdend is geweest voor heel erg veel vrouwen. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat iets te vaak, of ja, vaak, het idee van vrijheid van seks voor vrouwen vertaald is geweest en nog steeds vertaald wordt in vrijheid van seks met vrouwen. Zonder te kijken naar machtsverschillen of naar het plezier dat vrouwen beleven tijdens die vrije seks. En vandaag de dag stelt de MeToo-beweging natuurlijk die problemen die uit machtsverschillen voortvloeien heel goed aan de kaak. Waarnaar gekeken wordt naar consent, dus instemming met seks. En dat wordt vooropgesteld. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk ook dat er nog een verschil is tussen consensuele seks en fijne, plezierige en bevrijdende seks. Want je kan instemmen met seks, maar het alsnog geen chille ervaring vinden. Misschien omdat je partner niet weet hoe jouw genot werkt. Of misschien omdat jullie niet weten hoe je erover kunnen communiceren. Of misschien weet je zelf wel helemaal niet wat je fijn vindt. En zo zijn er natuurlijk nog heel veel andere redenen. En vandaar dus die sekspositieve beweging die zich nu bezighoudt met seksueel plezier en hoe we seksueel genot veel meer centraal kunnen stellen in ons seksuele leven. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik ben soms ook een beetje huiverig. Want ik denk, wat betekent het als we iets als een orgasme helemaal centraal gaan stellen in ons feminisme? Je hoort nu bijvoorbeeld heel erg veel over de orgasmekloof. Dus dat vrouwen in heteroseksuele seks veel minder orgasmes zouden beleven dan mannen in heteroseksuele seks. Oh, en dat probleem is er trouwens niet voor vrouwen die seks hebben met vrouwen. Nou, waar dat verschil nou vandaan zou komen, dat hoef ik denk ik niet een hele aflevering over te maken. Nou goed, in ieder geval wordt er nu dus volop aandacht aan die orgasmekloof besteed. Ik zag zelfs een artikel in de Esquire, een echt mannenbolwerk, dat het er laatst over had. En die kopte met, dit is mijn mannenstem, waarom de orgasmekloof dichten de eerste stap is naar seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Nou, en in het artikel werd die kloof uitgelegd door te zeggen dat het komt dat het voortvloeit uit hoe we met seks omgingen in de prehistorie. Alsof heteroseksuele mannen zich sinds de prehistorie niet hebben kunnen ontwikkelen op het gebied van vrouwelijk orgasme. Helemaal top. Dan denk ik, dit is dus niet waar we per se heen willen. Want we kunnen het wel hebben over hoe je geweldige seks moet hebben en welke speeltjes je zou moeten kopen of welke standjes je moet doen. Maar goed, met al die focus op seks zou je bijna denken dat de oplossing van genderongelijkheid vooral zit in heel veel goede seks. Nou, spoiler alert, die oplossing zit minstens net zo erg in een goede huisvesting voor alleenstaande moeders. En daarbij lijkt het soms alsof je continu maar geweldige en kinky seks zou moeten hebben om een goede feminist te zijn. Ook onzin, want als je geen of weinig seks hebt, is dat natuurlijk echt net zo prima. Dus, al dit gezegd hebbende, wat is sekspositivisme voor ons en ons feminisme? En hoe kunnen we in deze context seks een bevrijdende en een plezierige ervaring maken? We gaan het er nu over hebben, samen met Cassandra Douw. Cassandra heeft genderstudies gestudeerd en ze geeft workshops bij Sex Matters. En Sex Matters is een hele leuke organisatie die workshops geeft bij middelbare scholen om jongeren bewust te maken over gender en seksuele diversiteit. Hi Cassandra.
Hi, dankjewel dat ik in deze podcast mag zijn.
Ja, ik vind het echt superleuk. Dus Cas, we gaan het hebben over seksueel plezier en sekspositivisme. Als eerst om een beetje in te komen, zodat ook iedereen weet hoe jij er tegenaan kijkt. Hoe kwam jij in aanraking met jouw seksueel plezier?
Ik denk net zoals veel mensen dat toch wel op het internet was. Mm-hmm. Toen ik tiener was. Ik heb er veel over nagedacht deze week. Wat nou precies mijn eerste aanraking was met seksueel plezier. Mm-hmm. En het waren dus voornamelijk erotische verhalen.
Oh, echt?
In plaats van ja, visuele dingen, zoals pornofilmpjes of was toch echt meer erotische verhalen, fanfiction. Zelf verhalen schrijven of verhalen opzoeken. Die waren niet per se seksueel getint. Maar op een gegeven moment kwam ik veel websites tegen waar mensen dus fanfiction of verhalen plaatste die toch wel seksueel getint waren. Oh, ja. En ik merkte dat ik dat heel spannend vond. En daar dus ook wel opgewonden van werd. En daarnaast had ik altijd al interesse in anime en manga en dat soort tekeningen uit Japan en China, waar ook wel vaak seksueel getinte verhaallijnen of beelden te zien zijn. Dus dat was denk ik echt mijn eerste nog een beetje bleuwe aanraking met seksueel plezier.
Leuk, ja. Leuk. Ja, want ik weet, je bent opgegroeid in een best wel specifieke context, hè?
Ja, ik kom uit een zwaar gereformeerd dorp. Mm-hmm. Daar ben ik opgegroeid. Voor het grootste deel van mijn leven heb ik daar gewoond. Mijn ouders, mijn familie zelf, zijn niet per se zwaar christelijk, maar die omgeving was dat zeker wel. En ja, als ik daar nu aan terugdenk, ik heb alleen maar geleerd daarom alles wat sexy of seksueel of vrouwelijk is te onderdrukken.
Hmm.
Ja, er werd me verteld. Het enige wat eigenlijk werd verteld over seks en seksualiteit was dat je als meisje nee mag zeggen als je iets niet wil.
Hmm.
En dat je op moet letten en niet ergens alleen heen moet gaan 's avonds of bepaalde gebieden moest vermijden. Dus eigenlijk echt wel een soort angstcultuur.
Yeah.
Nou, was daar sowieso wel een angstcultuur in general in dat dorp, zou ik zeggen. Maar zeker rondom dingen zoals seksualiteit.
Dus seks was iets gevaarlijks.
Ja, seks is gevaarlijk, seks is eng, moet je vermijden. Mag ook niet voor het huwelijk. Was een hele grote regel die wij uit de Bijbel dan bestudeerden en lazen en zo. Er was een bepaalde dresscode op mijn basisschool wat je wel niet mocht dragen als jongen en als meisje. En ik vergeet nooit meer dat ik in groep 6 zat. Ik denk dat je dan 10 jaar bent of 11. En ik had een wit blouseje aan met van die veters. Dat was vroeger heel hip. Dan kon je die veters zo strikken, ongeveer bij je hals. En die veters waren open. En ik was aan het spelen op het schoolplein. Het was pauze. En mijn meester, die kwam naar me toe. Ik vergeet nooit meer. Was altijd mijn favoriete meester. En die zei tegen mij, wel een beetje bescheiden, hè? Want dit kan zo niet. En hij begon die veters aan mijn shirtje
heel strak aan te creepy. Trekken.
En ik weet nog dat ik daar, dat vond ik zo bizar. En ik was heel erg confused. En ik heb het thuis aan mijn ouders verteld. En ik snapte gewoon niet, ik snapte heel lang niet wat dat, waarom hij dat deed. Waarom dat zijn reactie was. En nu snap ik het wel. Maar ik zag mezelf toen nog helemaal niet als een seksueel being.
Ja.
Want ik was 10. Dus ik had geen idee waarom dat dan, waarom hij dat deed. Maar dat was een beetje de dingen die ik heb meegekregen.
Ja, dus je werd geseksualiseerd nog way voordat jij überhaupt erover nadacht. En daardoor werd jij dus een seksueel overschrijdend persoon of vrouw.
Ja.
Terwijl jij zelf niet eens wist wat dat inhield.
En dat was dan ook automatisch iets wat niet goed was.
Ja.
Je moet jezelf als een dame gedragen, werd ook wel eens gezegd. Dus dat zijn de lessen die ik eigenlijk al echt vanaf 10 jaar, misschien nog jonger, al meekreeg in die omgeving.
En was er ergens ruimte voor jou om wel wat veiliger op te zoeken wat jij dus zelf wel of niet leuk vond aan seks?
Ja, thuis bij mijn ouders, en ik heb een jongere zusje en een jonger broertje, kon ik wel daarover praten. Maar ik denk omdat ik zelf de oudste van de 3 kinderen ben, dan ben jij de eerste die daarmee in aanraking komt. Dan heb je geen grote broer of zus die al blaadjes heeft of met wie je ouders al gesprekken hebben gehad. Dus ik was natuurlijk de eerste met wie mijn ouders dat deden. En ik kon altijd naar mijn ouders toe of naar mijn zusje of naar mijn broertje om dit soort dingen te bespreken. Of ja, dat kon wel. Vrienden, maar dat was lastig, want die hadden vaak weer ouders die zelf streng gelovig waren. Dus die konden wel over dit soort onderwerpen praten, maar er was een beperkte manier waarop dat kon, denk ik.
Ja, ja. En je had wel een besef van wat wel of niet kon.
Ja, ja, dat klopt. Ja, ik merkte wel dat thuis bij mijn familie dat ik dan wat vrijer kon zijn. En ik wist heel goed wanneer ik op sommige plekken kwam waar dat niet kon. En bepaalde mensen, bijvoorbeeld op die school, wist ik meteen, oké, hier kan dat niet.
Ja, dus je hebt eigenlijk al heel erg jong geleerd in te schatten waarin je een soort van aanpassen, je seksualiteit aanpassen naar de context waar je op dat moment in bevindt.
Ja, ja, zeker op erg jonge leeftijd. En niet omdat ik daar zelf mee kwam, maar omdat andere mensen om mij heen daar regels voor hadden en ideeën over hadden en dat mij blijkbaar wilde opleggen of meegeven. Het kwam niet uit mezelf.
Nee, dus je werd best wel heftig gedisciplineerd en op een gegeven moment ging je jezelf dus ook daarnaar schikken om makkelijker door het leven te gaan.
Ja, en ik was daardoor ook heel erg lang bang voor seks.
Hmm.
Of voor wat ik toen dacht wat seks hebben dan was. Leek me altijd heel erg eng. Ik verwachtte dat het veel pijn zou doen. Dat het moeilijk zou zijn. Dat het dingen heel gecompliceerd zou maken. Dus ja, voordat ik daar überhaupt aan begon, vond ik het eigenlijk eng. En vond ik het misschien veiliger om bijvoorbeeld met mezelf dingen te doen. Of zelf dingen te bekijken. Of zelf
natuurlijk ook seksueel wel een hele
te beleven.
Ja, wat ook een hele fijne manier is om erachter te komen, denk ik.
Ja, zeker weten. Maar ik was wel al heel vroeg bang voor dan een tweede persoon. En hoe dat dan zou zijn. Want dat zou alleen maar verschrikkelijk en problematisch worden waarschijnlijk. Was mij verteld.
Ja, dus er zat niks leuks in in seks met een partner.
Dat dacht ik altijd. Ja, dat is helemaal niet waar, maar dat dacht ik.
Gelukkig. En daarna heb je dus gender studies ben je gaan studeren als master. En je bent een feminist.
Ja.
Dus ik vroeg me af, wat heeft feminisme voor jou betekend in je seksualiteit? En hoe ben je bij feminisme gekomen?
Toen ik klaar was met mijn basisschool, met mijn middelbare school, toen wilde ik heel graag naar een andere omgeving. Met veel meer verschillende mensen in aanraking komen. Mm. En weg uit dat dorp waar ik vandaan kwam. Dus toen ging ik studeren in Amsterdam. Media en cultuurwetenschappen heb ik gestudeerd aan de UvA. En media en cultuurwetenschap gaat heel erg over media en onze samenleving. En hoe die een wisselwerking hebben met elkaar. En daar komt gender als onderwerp en feminisme en seksualiteit ook bij kijken. Dus ik kreeg tijdens die opleiding steeds meer kennis over feministische geschiedenis, feministische thema's, feministische concepten. En ik vond dat eigenlijk de leukste dingen. Vandaar dat ik toen besloot om gender studies te gaan studeren als master. Maar ik was wel lang daarvoor al een feminist, zou ik zeggen. En het is een bepaalde soort manier van leven, denk ik ook. Manier van zijn. En mezelf feminist noemen geeft me heel veel power. Ik heb het gevoel, niet per se macht, maar kracht, zou ik zeggen. Ik voel me daar heel zelfverzekerd bij. Ik ben daar trots op. Ik weet daar veel over. En ik merkte heel erg dat waar feminisme en mezelf feminist noemen mij kracht gaf, dat ook mijn seksualiteit eindelijk kunnen uiten. En fysiek naar buiten kunnen brengen, zonder dat dat per se elke keer bekritiseerd werd. Wat ik, waar ik vandaan kom, wel zo voelde. Voelde dat in Amsterdam niet zo. Dus ik kon meer gaan experimenteren met hoe ik me kleedde, hoe ik me gedroeg ook. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe seksuele ervaringen hebben of flirterige ervaringen. Dat verhuizen naar Amsterdam en daarna naar Utrecht en meer leren over feminisme heeft me daar wel erg in geshaped.
Dus hoor ik het goed dat voor jou, door je interesse in het feminisme en je daarin te verdiepen, dat dat ook een beetje eigenlijk je eigen seksualiteit uit het verdomhoekje heeft gehaald.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen.
En hoe reageerde je dan op al die ideeën die je kreeg vanuit feminisme rondom seksualiteit, seks, lichaamsimago?
Ja, er ging echt voor mijn gevoel een nieuwe wereld voor me open. Waar ik me meteen zo ontzettend thuis in voelde ook. Mm. Ik weet dat een van mijn eerste thema's waarmee ik in aanraking kwam betreffend het feminisme was de male gaze.
En misschien voor iedereen wat de male gaze betekent?
De male gaze is een concept van Laura Mulvey en zie je vaak terug in films en televisieseries. En staat eigenlijk voor een representatie van vrouwen waarbij vrouwen een lustobject zijn en mannen de blik en de macht hebben om hun te bekijken. En toen ik daar over leerde, we gingen tijdens werkcolleges vaak films en scènes ontleden. Mm. Waarbij die male gaze dus echt duidelijk te zien was. En vanaf dat moment dacht ik eigenlijk, wow, bepaalde dingen zijn wel erg scheef in onze samenleving. Hoe voel ik me nou bijvoorbeeld over mijn eigen lichaam en over mijn eigen seksualiteit zonder het idee dat daar altijd iemand anders naar kijkt of dat iemand anders dat bewondert of dat iemand anders dat sexy of geil vindt? Hoe voel ik mezelf en wat vind ik nou echt zelf? En ik dacht dus altijd dat ik heel lelijk was, dat ik zwaar overgewicht had, dat er allemaal dingen niet goed aan mij waren die ik nu juist prachtig aan mezelf vind. Mm. En ik denk dat leren over dat soort concepten en uitbreiden van mijn kennis over feminisme me echt op die weg heeft geholpen om mezelf te accepteren en mijn lichaam te accepteren wat ik nou ja, 16-jarige ik nooit voor mogelijk had dat dat ooit zou gebeuren, heeft dat me wel zo ver gebracht.
Wat fijn. Goed om te horen.
Ja, ja. Zeker.
En denk je dat het ook een rol heeft gehad in de manier waarop je naar seks kijkt? En wat voor rol seks speelt in je leven?
Ja, ik had een heel erg specifiek idee, denk ik, van hoe ik mezelf als seksueel wezen zou moeten gedragen. Ik denk dat ik dat nog steeds wel heb. Maar ja, we zijn opgegroeid met dezelfde beelden van vrouwen in films, maar ook in porno. En met dezelfde soort lichamen die we daar altijd zagen en nog steeds helaas vaak zien, dacht ik dat dat is wat seksualiteit is. Die vrouwen zien er ongeveer uit zoals mij, zijn ook wit, zijn westers, gedragen zich op een bepaalde manier. Dus zo moet ik me ook gedragen. En door meer te leren over het feminisme en meer te leren dat er zoveel diversiteit binnen seksualiteit, binnen gender, binnen tussen mensen überhaupt is, kwam ik daar een beetje los van. Maar ik had wel lang een bepaald soort idee van hoe mijn seksualiteit eruit zou moeten zien en hoe ik me daar dan bij zou moeten gedragen.
En dus het idee die je kreeg van het feminisme, heb je daar een beetje uit kunnen lostrekken?
Ja, door mij te laten zien dat er zoveel verscheidenheid en verschillen tussen mensen, vrouwen, maar ook mensen in het algemeen is.
En zie je jezelf dan nu ook als sekspositieve feminist?
Ja, dat zou ik zeker wel zeggen. Ik denk, omdat ik zo erg opgegroeid ben met het idee dat seks eng is, moeilijk is, gecompliceerd is, en zeker voor een vrouw traumatisch is en altijd pijn hoort te doen, wil ik, nu ik erachter ben gekomen dat dat helemaal niet zo is, en er zijn zeker wel gevallen waar dat voor geldt, maar en mensen voor wie dat geldt helaas, maar het is niet alleen dat. Het is ook iets heel moois, het is iets heel leuks, dat kan je heel, heel machtig en prachtig laten voelen. Je kan een mooi moment delen met iemand anders, wat echt zo bijzonder is. Of met meerdere mensen, wat ook super bijzonder kan zijn. Dus ik wil gewoon heel graag andere mensen daarvan op de hoogte brengen dat het niet allemaal zo eng en zo serieus en zo moeilijk is. En zeker andere vrouwen en jongere vrouwen die zich misschien wel wellicht zo voelen zoals ik me vroeger heel lang gevoeld heb. Want ik denk niet dat dat een fijne manier is om aan je seksuele journey te beginnen. Ja. Met angst, met...
Ja.
Tuurlijk moet er bepaalde voorzichtigheid zijn waar je nadenkt over safe sex en over consent en dat soort dingen. Maar dat waren helemaal niet de onderwerpen waar ik toen over nadacht en die mij geleerd zijn.
Nee, het ging echt over het indammen van, van je seksualiteit die er niet mocht zijn.
En ik denk door sekspositief te zijn, dan benader je het van precies de andere kant. En natuurlijk ga je dan niet gesprekken uit de weg over safe sex, over SOA's, over consent en nare ervaringen die je kan hebben. Wanneer je misschien niet ergens mee instemt als er iets gebeurt. Die moet je zeker niet uit de weg gaan. En het is een kritiek onderdeel van het gesprek over seksualiteit. Maar de hele approach voor mij voelt fijner als dat vanuit iets positiefs komt. Vanuit iets moois. Dat we niet moeten vergeten dat seks ook gewoon en seksualiteit iets moois en iets fijns is.
Ja. Ja, daar ben ik het ook echt helemaal mee eens. Maar tegelijkertijd denk ik ook van seks hoeft ook niet altijd één grote climax te zijn. En dat kan ook niet altijd. Dus hoe gaan we daarmee om?
Ja, helemaal waar. Zoals je in je introductie al zei, moet het nou altijd kinky zijn? Ik dacht zelf heel lang, het moet super kinky zijn. En ik moet me op een bepaalde manier bewegen. En ik moet helemaal gladgeschoren zijn. En om dan maar goede seks te hebben, tussen aanhalingstekens. Want wat is goede seks of juiste seks? Betekent dat ook dat er dan niet goede seks is?
Ja, of als je een soort van quote-unquote saaie gewone seks hebben, dat je dan...
Ja, vanilla.
Precies, dat je dan... Wel. Ja, vanilla seks, dat je dan eigenlijk een heteroseksueel script, een saai heteroseksueel script aan het reproduceren bent. En dat je dat juist niet wil doen. Dus daardoor moet je heel erg geëmancipeerd zijn en jouw seksualiteit claimen. Maar dat kan soms ook weer ervoor zorgen dat je ook weer geen grip hebt op waar je eigenlijk zelf zin in hebt.
Ja, precies. En ik denk dat, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, seksualiteit is voor mij niet alleen fluïde in de zin dat ik mannen en vrouwen aantrekkelijk vind en dat dat van dag tot dag kan veranderen of daar een ratio in zit of wat dan ook. Maar ook fluïde in hoe ik me dag tot dag dag tot dag vol binnen mijn eigen seksualiteit. En soms voel ik me heel kinky en wil ik vastgebonden worden en heb ik kettingen om en hang ik ergens ondersteboven en denk ik, how did I get here? Maar het is best wel leuk. En op andere momenten voel ik me helemaal niet zo en heb ik meer behoefte aan een soort meer tedere vorm van seks en meer aanraking en knuffelen. Maar wanneer ik dat dus ervaar, heb ik nog steeds ergens een drang om me toch heel erg seksueel te gaan gedragen. En toch die lingerie aan te trekken en super sexy te doen en super kinky te doen. Terwijl ik me op dat moment niet per se zo voel. Maar ik heb het gevoel dat bepaalde sekspartners dat misschien ook verwachten. Wanneer ik eerder wel heel erg kinky ben geweest, dat dat een soort standaard is die ik dan moet volhouden.
Ja, en ik denk dat daar ook een probleem in zit, dat we continu eigenlijk onszelf reduceren tot maar een heel klein onderdeel van wie we zijn.
Ja.
En dat feminisme er ook over moet gaan van we mogen tegenstrijdige personen zijn, we mogen tegenstrijdig zijn in wat we plezierig vinden. We zijn niet soort van altijd helemaal leesbaar voor de ander. En ik denk rondom seksualiteit is dat heel belangrijk, omdat we zoveel over ons heen krijgen over hoe dingen moeten gaan, hoe het eruit moet zien. Of je bent zeg maar heel maagdelijk en moet allemaal heel netjes. Of het moet dit zijn, of het moet dat zijn. En we zitten helemaal vast in een bepaalde rol, waardoor we eigenlijk altijd een klein stukje van onszelf achter moeten laten. En voor mij gaat feminisme ook daarom, is dat buiten die ene specifieke rol die je wordt toegeschreven door je gender, mag je meer zijn dan dat.
Ja, zeker. En ik merk dat vooral heel erg terug, dat ik daar ongemakkelijkheid over voel wanneer het gaat over dirty talk, bedenk ik me nu. Omdat, ja, de ene keer wanneer iemand mij slet noemt, vind ik dat super opwindend en ga ik daar hartstikke lekker op. En de andere keer kan het totaal mijn zin in de hele sexy mood verpesten. Dus ik denk dat er is een bepaald soort verwachting, een bepaalde soort rol. En hier zullen mannen ook zeker last van hebben.
Ja.
En we hebben het gevoel dat we daar altijd aan moeten voldoen voor een goede uitkomst, voor goede seks, tussen aanhalingstekens. Maar wat nou, als we ons die dag helemaal niet zo voelen, wat nou als we er eigenlijk helemaal niet van houden? Vriendin bekende laatst tegen me van, ja, we praten altijd over kinky en harde seks, maar persoonlijk hou ik daar helemaal niet echt van. En ja, ik heb het gevoel dat ik daar mezelf voor moet verontschuldigen en dat ik ook tegen mannen en sekspartners moet vertellen dat ik niet van zo hard hou. Of, en toen dacht ik, ja, maar waarom eigenlijk? Waarom zou zij zich moeten verantwoorden? Waarom is er een bepaald soort standaard van wat goede, geile seks is?
Ja, ja. Ja, en ik val me ook op dat ik heel veel artikelen op dit moment zie van, oh, zijn feministen beter in bed? Hebben feministen meer seksueel plezier? En dan denk ik van, ik hoop het. Nee, ik hoop dat iedereen het fijn
Tuurlijk,
heeft.
Ja.
Maar ik denk van, is dit nu echt het punt? Gaat het hierover? Of moeten we het hebben, hoe kunnen we leren van iets als feminisme om beter te communiceren, om te kijken wat we zelf fijn vinden, om beter met elkaar om te gaan?
Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk ook dat er nog steeds een bepaald soort schaamte is wanneer we over seksualiteit praten. Ik denk dat veel mensen dat voelen. Dat merk ik ook tijdens mijn werk. In jongeren komt dat wel terug wanneer we over seksualiteit praten, dat überhaupt dat gesprek over seksualiteit en over seks al lastig is.
Ja.
En dat het ook moeilijk is om kwetsbaar en open daarover te zijn. Ook al gaat seks juist om kwetsbaar en open zijn.
Ja.
Dus dat is wel een interessante tegenstelling.
Ja, dus we hebben het eigenlijk de hele tijd over seks, maar we hebben het nooit over de intimiteit van seks.
Ja, precies. Het gaat, weet je wel, die locker room talk of vrouwen onder elkaar met een wijntje, die stereotypen, hoe daar dan gesproken wordt. Zo wordt er ook echt gesproken. En mijn vriendinnen en ik bespreken ook vaak seksuele ervaringen. En dat is ook meestal wel op een, ja, op een manier waarop wij de macht hebben. En dat wij dan vertellen wat wij allemaal gedaan hebben en hoe dat dan voelde en zo. En vaak komen er ook wel kinky voorbeelden bij kijken. Maar echt intiem over hoe je in iemands armen ligt en je op dat moment voelde. Of ik heb wel eens, nou wel eens, ik heb regelmatig dat ik moet huilen na een orgasme. Omdat dat dan een heel intens gevoel is. En dat is niet per se huilen van blijdschap of van verdriet. Maar gewoon mijn lichaam geeft dat als reactie daarop, denk ik. Maar dat heb ik onlangs aan een vriendin soort van confessed. En dat vond ik dus heel gek om te vertellen. Terwijl ik prima vertel over de handboeien die ik gebruikt heb. En dat ik met een zweep geslagen ben. En dat soort dingen. Maar dat ik moet huilen na een orgasme. Dat voelt dan niet onderdeel van dat gesprek. Ja, en ik heb voor mezelf, denk ik, een tijd geleden bepaald dat ik dus die kinky seksuele vrouw ben. En dat ben ik ergens ook wel, maar niet 100% van de tijd.
Ja, en je wil er ook niet in vastzitten.
Nee, en ik denk dat dat wel een tijd zo geweest is. Hmm. Of dat nou kwam door mijn eigen verwachtingen of die van seksuele partners. Ik denk beide.
Ja.
Maar ik ben erachter gekomen dat ik ben veel meer dan dat. En ik hou van kinky seks, maar ik moet ook huilen als ik klaar kom. Dus... Ja. Welkom bij Confessions. Ja, met Cassandra.
I love it. Nee, maar good for you. Lekker janken toch? Heerlijk.
Ja, echt. Ja, ik praat hier eigenlijk nooit over. Heel grappig. Maar ja, ik wilde toen weten of vriendinnen dezelfde soort ervaringen hadden. Een paar vriendinnen wel. Die zeiden dat ze dat ook wel eens meemaakten. Dus het is, ik denk dat we heel vaak denken dat wij de enige in iets zijn.
Ja.
Dat jij, alleen jij dat doormaakt. Dat alleen jij de reactie hebt. En dat dat misschien wel raar is of gek is. Of dat je daarvoor moet schamen.
Ja.
Maar daarom is het essentieel dat we de verhalen delen. En niet alleen de kinky verhalen.
Precies. En dat is ook wat het is. Want ik denk, ideeën over seksualiteit, seksuele moraal en normen erover. Of dat die nou heel progressief zijn, of heel conservatief, of heel sekspositief, of heel seksnegatief. Ze maken bepaalde verhalen en bepaalde ervaringen mogelijk en mogelijk om te delen. En bepaalde andere ervaringen maken ze onmogelijk en moet je dus bij je houden. Want die mag niet aan het licht gesteld worden, want dan is het dus raar. En dan kan je er niet over spreken. En ik denk, het belangrijke is, denk ik ook als we het hebben over soort van hoe we met seksualiteit omgaan, is dat we heel veel verschillende verhalen mogelijk maken.
Ja.
En of dat die nou heel vrij of juist heel erg ingetogen. Ze moeten allemaal mogelijk zijn. En als we daar naartoe kunnen komen, dan denk ik dat het ook een manier is om onze eigen seksualiteit weer een beetje toe te eigenen. Want dan is er ook niks meer raar.
Ja, ik denk dat dat belangrijk punt is om te verspreiden en met meer mensen over te praten. Want ik denk dat toch veel mensen, en ik spreek dan ook voor mezelf, je weet wel dat het oké is om anders te zijn, om soms kwetsbaar te zijn, om soms heel kinky te zijn. Maar je voelt je dan toch misschien alsof je ergens niet aan voldoet. Alsof je misschien anders zou moeten zijn, beter zou moeten zijn in de ogen van je partner, van jezelf, van je vriendinnen.
Ja.
Terwijl we dit allemaal doormaken.
Ja. Ja, klopt. Dus misschien als we het hebben over sekspositiviteit en in contact komen met je eigen plezier en seksuele plezier, gaat het niet zo heel erg over wat voor type seks je hebt, of hoeveel seks je hebt, of hoe goed seks je hebt. Tuurlijk is het belangrijk om te kijken naar wat je prettig vindt. Mm-hmm. Maar gaat het vooral ook om toe te laten wat je voelt?
Ja.
En een beetje buiten de rol te kruipen die je is toegedeeld door de wereld om je heen.
Ja, en waarvan jij het gevoel hebt dat je op die manier moet zijn of je moet gedragen tijdens een seksuele ervaring of tijdens seks.
Ja, ja, precies. En een beetje van die kwetsbaarheid toelaten. En dat is eigenlijk het meest radicale wat we kunnen doen in een wereld waarin we altijd maar een performance moeten geven van vrouw zijn, van man zijn, van die twee performances.
Ja.
Moeten we continu dat spelen?
Daar is denk ik super veel kracht in om dat te ownen.
Ja.
Ja.
Ja, dus ik denk dat seks heel erg leuk en het kan heel bevrijdend zijn. En het is heel belangrijk om daarin ook je eigen plezier centraal te stellen. En van je partner, als je die aardig genoeg vindt.
Ja.
Maar tegelijkertijd wordt ons vanuit allerlei hoeken verteld hoe we het moeten doen, wat we zouden moeten doen, met wie we het zouden moeten doen. Dat het soms heel moeilijk is om je eigen seksualiteit het je toe te eigenen. En om daar dus een beetje ruimte voor vrij te maken bij jezelf. Dat is in ieder geval voor mij het belangrijkst.
Ja, ik denk dat een belangrijk begin daarin is, is bij jezelf nagaan hoe je dus over seksualiteit praat. Wat voor verhalen vertel jij? Binnen wat voor context vind je het fijn om over seksualiteit te praten? Is dat iets alleen tussen jou en je seksuele partner? Is dat iets met vrienden? Is dat iets waar je in het dagelijks leven over praat? En wat voor verhalen zijn dat dan? En misschien juist als je het ongemakkelijk en moeilijk vindt, zou ik je als tip mee willen geven om daarmee te oefenen. En, en meer over te praten, want je leert door te delen.
Ja.
Je leert door open te zijn, je leert door kwetsbaar te zijn.
Ja, ja, want we komen uiteindelijk uit de geschiedenis van heel lange tijd van het reguleren van de seksualiteit van vrouwen.
Ja.
En nu nog steeds, iedereen vindt er wat van. Het wordt je door de strot geduwd, door bedrijven, door de politiek, door oude mannekes in een pak. Dus jij mag er ook wat zelf iets over zeggen, over wat jij vindt. En dat is misschien het belangrijkst.
Ja, zeker.
Dankjewel Cassandra voor al je inzichten en al je ervaringen.
Thanks for having me.
Ja, ik vond het echt superleuk.
Ik ook.
En misschien als laatste vraag, als afsluiter. Heb je misschien nog een leuke kijktip of een luistertip of een leestip over feminisme en seksualiteit?
Ja, ik ben hier erg enthousiast over. Een vriendin raadde me onlangs de serie She's Gotta Have It aan op Netflix te bekijken van Spike Lee. Een remake, soort van vrije remake op zijn film She's Gotta Have It uit de jaren 80. En het gaat over een zwarte Amerikaanse kunstenares die in Brooklyn woont. En ja, haar seksualiteit eigenlijk aan het ontdekken is, aan het ontleden is. Valt ze op mannen, valt ze op vrouwen? Wil ze één partner? Wil ze niet exclusief zijn met iemand? Je gaat soort van met haar op reis tijdens die serie naar een ontdekking van haar eigen seksualiteit. Also, de muziek en de soundtrack van deze serie zijn amazing.
Klopt.
Dus alleen voor dat zou ik deze serie al gaan kijken.
Ja.
Ja.
Dat was hem, de eerste aflevering van Kussenpraat. Bedankt aan Cassandra voor het interview en al haar inzichten. En natuurlijk bedankt aan Rosa Snijders voor de illustratie. En bedankt aan jullie voor het luisteren. Intro hoorde je My Funk Friend van The Gays en nu luister je naar My Bloody Heart Beating van Kitchen Romance.